Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Niner3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Tower of Basel van Adam Labor is een non-fictieboek over de Bank for International Settlements, afgekort BIS, een instelling in Basel, die vaak wordt omschreven als de centrale bank van de centrale banken. Het boek onderzoekt hoe deze bank is ontstaan, hoe zij zich ontwikkelde in de 20e eeuw en waarom zij zoveel invloed kon opbouwen zonder veel publieke verantwoording. Labor schrijft als onderzoeksjournalist en gebruikt historische documenten, archiefmateriaal en interviews om de rol van de BIS in de internationale financiële orde uit te leggen. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de formele functie van de bank, maar ook naar de politieke en morele vraagvragen die haar geschiedenis oproept. Het resultaat is een kritisch, goed gedocumenteerd boek over macht, geheimhouding en samenwerking tussen centrale banken. Voor lezers die interesse hebben in economie, Europese financiële geschiedenis en de werking van internationale instellingen biedt het een helder, zij het soms complex, beeld van een wereld die normaal buiten het zicht blijft. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste de BIS als centrale bank van de centrale banken. Een van de belangrijkste thema's in het boek is de uitzonderlijke positie van de Bank for International Settlements binnen het mondiale financiële systeem. Labor laat zien dat de BIS niet simpelweg een gewone bank is, maar een ontmoetingsplaats en coördinatiecentrum voor centrale bankiers uit verschillende landen. In Basel bespreken zij monetaire stabiliteit, financiële risico's en internationale samenwerking vaak buiten het publieke debat om. Juist dat maakt Deyn's stelling zo invloedrijk. De macht van de BIS ligt niet in verkiezingen of formele democratische mandaten, maar in expertise, vertrouwen en toegang tot de hoogste niveaus van het financiële beleid. Labor onderzoekt hoe deze informele invloed in de praktijk werkt en waarom overheden de bank blijven gebruiken, ondanks haar gesloten karakter. Daarmee maakt hij duidelijk dat moderne financiële macht vaak niet zichtbaar is voor gewone burgers, maar wel diep ingrijpt in rente, liquiditeit en beleidsafstemming tussen landen. Voor de Europese context is dat extra herkenbaar, omdat veel financiële besluitvorming ook in Brussel, Frankfurt en nationale hoofdsteden via vergelijkbare technocratische netwerken loopt. Ten tweede, de morele erfenis van de oorlog en het nazigoud. Het boek besteedt veel aandacht aan de problematische rol van de BIS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Labor beschrijft hoe de bank in verband werd gebracht met transacties die het nazi-regime indirect ondersteunden, waaronder het accepteren van goud dat uit bezette gebieden was geroofd. Dat onderwerp is historisch gevoelig, omdat het raakt aan de vraag hoe financiële instellingen zich gedragen in tijden van oorlog en moreel verval. In plaats van de bank alleen als neutrale actor te zien, plaatst Labor haar in het grijze gebied tussen formele legaliteit en morele verantwoordelijkheid. Hij onderzoekt ook de persoonlijke netwerken van bestuurders en de manier waarop zakelijke continuïteit soms belangrijker werd gevonden dan politieke of ethische bezwaren. Daarmee maakt het boek duidelijk dat financiële infrastructuur nooit volledig losstaat van machtsverhoudingen en geweld. Voor lezers in Nederland en België, waar de oorlogsgeschiedenis en de omgang met bezetting nog altijd maatschappelijk betekenis hebben, geeft dit hoofdstuk een indringende blik op de vraag hoe instellingen zich gedragen wanneer morele grenzen onder druk komen te staan. Ten derde, waarom de bank naar Bretton Woods bleef bestaan. Een ander belangrijk onderwerp is het voortbestaan van de BIS na de oorlog, ondanks plannen om haar op te heffen. Labor laat zien dat de conferentie van Bretton Woods oorspronkelijk een nieuw financieel stelsel voor de wereld wilde bouwen, waarbij voor de BIS geen vanzelfsprekende plaats was voorzien. Toch verdween de bank niet. Integendeel, zij wist zich opnieuw te positioneren als nuttige schakel in de samenwerking tussen centrale banken. Dat laat volgens Labor zien hoe institutionele overlevingskracht werkt. Instellingen met kennis, netwerken en praktische functies kunnen politieke kritiek vaak overleven, zelfs als hun legitimiteit ter discussie staat. Het boek analyseert dus niet alleen een historische episode, maar ook een bredere les over internationale organisaties. Zodra een instelling onmisbaar wordt voor technische coördinatie, wordt afschaffing moeilijk, zelfs wanneer de publieke acceptatie zwak is. Dat perspectief helpt om te begrijpen waarom bepaalde Europese en mondiale instellingen zo hardnekkig blijven bestaan, ook wanneer hervorming logischer lijkt dan voortzetting. Labor gebruikt de BIS als voorbeeld van een organisatie die haar relevantie telkens opnieuw weet te bewijzen. Vierde, geheimhouding, elitevorming en gebrek aan democratische controle. Labor onderzoekt uitvoerig hoe gesloten de BIS werkt en waarom dat problematisch is, De bank is volgens hem geen open forum, maar een besloten omgeving waarin topcentrale bankiers elkaar regelmatig ontmoeten zonder directe publieke controle. Veel van de belangrijkste gesprekken vinden achter gesloten deuren plaats, terwijl de officiële communicatie beperkt blijft tot rapporten, statistieken en beleidsdocumenten. Dat contrast tussen zichtbare expertise en onzichtbare besluitvorming vormt de kern van zijn kritiek. Hij stelt niet dat de BIS een complottheorie bevestigt, maar juist dat macht effectiever kan zijn wanneer zij routinematig, technisch en moeilijk zichtbaar is. Voor de lezer ontstaat daardoor een scherp beeld van hoe elites zich kunnen organiseren buiten parlementaire controle om. In een Europees kader is dit extra relevant, omdat discussies over democratisch tekort, technocratie en financiële besluitvorming ook leven rond instellingen als de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. Het boek nodigt uit tot kritische reflectie op de vraag wie eigenlijk toezicht houdt op de spelers die het mondiale geldsysteem mede vormgeven. Tot slot, onderzoeksjournalistiek als methode tegen financiële mist. Naast de inhoud is ook de werkwijze van Adam Laborde een belangrijk thema. Tower of Basel is geen speculatief boek en probeert juist afstand te houden van sensatie. Laborde bouwt zijn verhaal op uit archiefonderzoek, documenten, interviews en historische context. Daardoor krijgt de lezer niet alleen een aanklacht, maar ook een onderzoeksmodel voorgeschoteld voor het begrijpen van ondoorzichtige instituties. De kracht van het boek zit in die combinatie van historische analyse en journalistieke controle. Laborde laat zien hoe je een machtige organisatie onderzoekt zonder te vervallen in overdreven verklaringen of losse vermoedens. Dat maakt het boek geloofwaardig, maar ook veeleisend voor de lezer, omdat het veel kennis van financiële en politieke geschiedenis vraagt. Tegelijk is dat precies waarom het zich onderscheidt van populairere boeken over geheime macht. Het doel is niet om te shockeren, maar om zichtbaar te maken hoe internationaal financieel bestuur in elkaar zit. Voor iedereen die de werking van centrale banken, naoorlogse instituties en Europese financiële besluitvorming beter wil begrijpen, is dat een grote meerwaarde. Concluderend, Tower of Basel is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in financiële geschiedenis, internationale politiek, centrale banken en de manier waarop macht achter de schermen werkt. Wie houdt van onderzoeksjournalistiek en van boeken die historische feiten verbinden met institutionele kritiek, zal hier veel aan hebben. Het boek biedt geen eenvoudig verhaal en ook geen populaire samenvatting van economische theorie, maar juist een zorgvuldig opgebouwd beeld van een invloedrijke instelling die meestal buiten het zicht blijft. Dat maakt het leerzaam voor economen, historici, beleidsmakers en algemene lezers die willen begrijpen hoe internationale financiële samenwerking werkelijk functioneert. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over banken en globalisering, is de combinatie van gedegen archiefonderzoek, morele scherpte en historisch gereikwijdte. Laborde beperkt zich niet tot één crisis of één bestuurder, maar laat een lange lijn zien van oprichting, oorlogstijd, naoorlogse herpositionering en blijvende invloed. Daardoor leest het als een kritische gids voor iedereen die de stille architectuur van het wereldwijde geldstelsel beter wil doorgronden. Als je ons wilt steunen, Adam Laborde, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer